Ik wil die voor de gelegenheid eens meenemen naar weer een heel ander schriftgedeelte. Het wordt vandaag Hooglied. In het bijzonder hoofdstuk 3, vanaf vers 1 lees ik, waar staat: ik zocht des nachts op mijn leger hem die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik zeide, ik zal nu opstaan en in de stad omgaan, in de wijken en in de straten. Ik zal hem zoeken die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Ik zei, hebt gij dien gezien die mijn ziel lief heeft? Toen ik een weinigje van hen weggegaan was, vond ik hem, die mijn ziel lief heeft. Ik hield hem vast en liet hem niet gaan, totdat ik hem in mijn moeders huis gebracht had en in de binnenste kamer van degene die mij gebaat heeft. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog haar wakker maakt, totdat het haar lustte. Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn, als rookpilaren, berookt met mirre en wierook en met allerlei poeder des kruideniers? Ziet, het bed dat Salomo heeft, daar zijn 60 helden rondom van de helden van Israël, die altemaal zwaarden houden, geleerd zijn oorlog, elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup vanwege de schrik des nachts. De koning Salomo heeft zich een koets gemaakt van het hout van Libanon. De pilaren derzelve maakte hij van zilver, haar vloer van goud, haar gehemelte van purper, haar binnenste was bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem. Gaat uit en aanschouwt gij dochteren van Sion, de koning Salomo, met de kroon waarmee hem zijn moeder kroonde op de dag zijner bruiloft en op de dag der vreugde zijns harten. Tot zover. En dat is dan zomaar een gedeelte uit dit wat merkwaardige Bijbelboek. Als ik dat zeg, grijns ik, want ik denk ik altijd meteen aan wat er zo al in de loop der tijd over het boek naar voren is gebracht. Het blijft een merkwaardig boek namelijk. In de eerste plaats omdat we nergens verder in de Bijbel enig citaat uit Hooglied vinden. Dat wil zeggen, het staat op zichzelf, je zou het dus niet missen als het weg is. En in de tweede plaats omdat de Heer ook inderdaad niet bij name genoemd wordt in dit Bijbelboek. Net als in Esther dus, eigenlijk. En daarom zijn natuurlijk velen ook van mening geweest dat het eigenlijk helemaal in de Bijbel niet thuis hoorde. Vervolgens is het merkwaardig omdat het oppervlakkig bezien de liefde, om niet te zeggen verliefdheid, bezingt van iemand die er toch 1000 vrouwen op nahield. Dus dat verliest dan toch ook enigszins zijn betekenis, lijkt mij. Wordt tamelijk betrekkelijk dan ineens. Ik ben weer er geen raad mee. En bovendien degenen die proberen de geschiedenis die achter het boek zit te achterhalen, die struikelen al meteen, want die weten niet eens of de bruid in kwestie nou een relatie had met maar één man of met twee man, of die koning van Israël nou dezelfde was als die herder in Galilea of niet. Men weet er over het algemeen geen raad mee. Mede omdat, laten we zeggen, in de kerkelijke traditie men de kerk als zodanig beschouwt als de bruid. Soms een deel van die kerk, maar gewoon de hele kerk beschouwt men als bruid. En dit boek spreekt nou eenmaal over de bruidegom en de bruid. De moeizame verhouding die er is, die moet leiden tot het sluiten van één huwelijk. Hetgeen niet meevalt, blijkbaar, ook in dit Bijbelboek niet. En men herkent de kerk daar dan toch niet in. En dus weet men er geen raad mee in het al. Moet ik u zeggen. En ook in betrekkelijk, laten we zeggen, in evangelische kring bestaan er heel wat verschillende opvattingen over dit Bijbelboek. Er is zeker geen uniformiteit. Men weet er domweg geen raad mee. Het wordt pas enigszins begrijpelijk als wij bedenken dat de bruidegom uit dit Bijbelboek, Salomo, dat leidt ook geen twijfel. Zijn naam wordt ook meerdere malen genoemd. En ook in het laatste vers dat we gelezen hebben, vers 11 van hoofdstuk 3, dat deze Salomo natuurlijk een type is van Christus, hoe dan ook, ongeacht welke historie of geschiedenis hier dan achter steekt. En dat wie ook de bruid is in dit Bijbelboek, dat maakt verder niet uit. Waar het om gaat is dat de bruid in het Oude Testament al genoemd wordt, en dat de term genoemd wordt als aanduiding van een toekomstige situatie van Israël. Begrijp je me goed? De toekomstige situatie van Israël. Want Israël wordt weliswaar in het Oude Testament beschreven als de bruid des Heren, min of meer. Ik geloof niet dat de term gebruikt wordt, de term zelf. Niet in verband met het verleden, maar de situatie wordt wel beschreven. Namelijk dat de Heer Israël uitleidt uit Egypte en haar lief heeft en voor haar wil zorgen en in zijn huis laat wonen. En dat er sprake is van een huwelijkssluiting en al dat soort dingen meer. Maar dat was in een ver verleden en wij weten allemaal dat het met Israël als zodanig tot op heden slecht afgelopen is. Dat wil zeggen, het is niet afgelopen, maar als het afgelopen is, dan is het dus slecht afgelopen. En daar past het boek Hooglied ook niet in, want het is inderdaad pas vele eeuwen geschreven na de uittocht uit Egypte en nadat er sprake was van Israël als bruid. Voor zover Israël bruid zou zijn, zou het dan in de toekomst moeten zijn, maar verre, verre uit de grootste meerderheid van de christenen gelooft daar absoluut niet in. Gelooft niet in een toekomst voor Israël. Sowieso niet. Geloof niet in een herstel van de relatie tussen de Heer en Israël en ook niet in het herstel van de troon van David letterlijk. Nou ja, men geeft die termen, omdat ze in de Bijbel staan, wel een bepaald gewicht mee, maar niet letterlijk en daar gaat het men om. En dat is de reden waarom men met zo'n Bijbelboek uiteraard geen raad weet. Want waar het over gaat, is natuurlijk toch over die talloze profetieën, ook in het Oude Testament, waarin aangekondigd wordt niet alleen dat de oude relatie tussen de Heer en Israël op wat voor wijze dan ook verbroken zou worden en soms al verbroken was, afhankelijk van de tijd waarin het geschreven werd. Maar dat niettemin een nieuwe relatie tussen de Heer en Israël gesloten zou worden. Een nieuw huwelijk ook feitelijk. Alleen niet een herstel van het oude, maar een brandnieuwe. Bij de mens kan dat helemaal niet, maar bij de Heer kan dat wel. Want het gaat om een huwelijk tussen de Heer en Israël onder het nieuwe verbond in plaats van onder het oude. Ik ga niet al die schriftplaatsen opzoeken, want het kost me veel te veel tijd, maar ik noem maar wat, Jeremia 31, Hosea 1 of Hosea 2 is ook altijd aardig in dit verband. Een nieuw huwelijk onder een nieuw verbond. En de Bijbelse gedachte is weliswaar enerzijds dat het gaat om dezelfde Heer en hetzelfde Israël, maar anderzijds dat het toch een andere Heer is en een ander Israël. Dus ook is zo'n vreemde uitspraak in de wet en ook in de profeten trouwens, die wordt hier herhaald. Die zegt dat het onmogelijk is dat als zo'n huwelijk ontbonden is onder Israël en onder de wet, verboden is het namelijk, om het daarna alsnog te herstellen. En dat spreekt uiteraard over de relatie tussen de Heer en Israël. Dat huwelijk is verbroken en het zou ook niet hersteld worden. Dat was absoluut niet de bedoeling. Niettemin zegt de Heer, het staat wel in de wet, een van de profeten haalt dat aan, dat het niet mag, maar zegt de Heer tot Israël, keer nochtans weder tot mij. En waar het dan over gaat, is dat er weliswaar naar aardse maatstaven het gaat om diezelfde Heer en om hetzelfde volk Israël, maar dat naar Bijbelse maatstaven staat, het niet gaat om dezelfde, het gaat namelijk om de man die inmiddels gestorven is en opgestaan en dus is hij volgens de wet iemand anders. Want als iemand sterft, wordt hij voor de wet uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Hij is er niet meer. En hetzelfde geldt feitelijk voor Israël ook, want Israël zelf wordt als volk ook geacht gestorven te zijn. Niettemin zal ook het volk wedergeboren worden. En we spreken dan over de wedergeboorte van Israël als natie. En daar heb je dus een, om het maar schek te zeggen, want hoe zeg je zoiets nou gewoon, je hebt een nieuwe man en een nieuwe vrouw. Niettemin is het diezelfde man en diezelfde vrouw, maar in een totaal nieuwe relatie, ook juridisch gezien, ook naar hun aard. Want die man van het oude verbond was Jehovah, de wetgever. Onder het nieuwe verbond is hij nog steeds Jehovah, die wetgever, maar hij heeft de wet ook vervuld en daarmee beëindigd. En bovendien is hij als Jehovah Mashiach, dat wil zeggen de Messias, de Christus, is hij degene die een nieuw verbond in werking heeft gesteld. Hetgeen hij trouwens onder het Oude Testament beloofd had. Dus er is enerzijds sprake van hetzelfde, aan de andere kant is het toch een totaal nieuwe situatie. En wat wij geloven en verwachten op grond van niet alleen het Nieuwe, maar zeker ook het Oude Testament, is een herstel van Israël in de toekomst. Israël als volk Gods, als uitverkoren volk, als Ami en als Rugama, om maar eens wat Bijbelse termen in dat verband te noemen. En er houdt automatisch vanzelfsprekend ook in het herstel van de troon van David, want dat kan niet missen als Israël in relatie komt, vaste relatie met de Heer Jezus onder het Nieuwe Verbond, dan houdt dat vanzelfsprekend in dat de troon van David hersteld wordt. En dit Bijbelboek geeft daar een aardige impressie van de gespannen relatie tussen Israël, dat bruid zou zijn, in ieder geval het is de bruid en het zou met de Heer trouwen, dat wil zeggen onder het nieuwe verbond gebracht worden, een gespannen relatie tussen die bruid en die bruidegom. Want hoe dan ook, het mag dan het lied der liederen zijn, zo heet het in het Hebreeuws. En in vele andere talen trouwens ook. Bij ons hebben ze ervan gemaakt het hooglied. Maar dat betekent het lied bij uitstek, het hoogste lied dus wat er eigenlijk maar is. Waarin de lof van de liefde bezongen wordt. Want dat is gewoonlijk regel 1 van alle commentaren. In de praktijk blijkt dat het toch een heel spannende, heel moeizame relatie is. Van beide kanten ook feitelijk. Daarom heb ik dit hoofdstuk gelezen. De aardigheid is namelijk dat er een omslag zit tussen vers 5 en 6 in dit hoofdstuk. Die vind je wel vaker, want een echte opbouw in dit Bijbelboek is niet te vinden. Iedereen bedenkt er een, want men vindt dat er een bepaalde structuur moet zijn. Ik heb hem nooit kunnen vinden en ik heb het ook gewoon opgegeven. Ik denk ook niet dat het noodzakelijk is. Men kan de verschillende gedeelten die hier voorkomen, kan men wel degelijk herkennen en ook plaatsen als men begrijpt wie de bruidegom is en wie de bruid is. Er is echt niks moeilijks aan. Men moet de profetieën kennen en geloven vooral uiteraard. En dan blijkt het hele boek een profetische betekenis te hebben. Waarom ook niet? Al die andere liederen in de Bijbel hebben dat ook. Dat zijn dus de psalmen en daarnaast nog enige, buiten de psalmen om. En dat geldt voor dit Bijbelboek uiteraard ook. Het is ook niet zo moeilijk te volgen, want lees maar vers 1. Ik zocht desnachts op mijn leger hem die mijn ziel lief heeft. Ja, ik zocht desnachts op mijn leger, dat is feitelijk mijn bed, mijn rustplaats. Zocht ik hem, want het is dus haar, zij dus, die zoekt, de bruid zeg maar. Zij zoekt hem die mijn ziel lief heeft. En ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Nee, in haar bed was hij niet. Maar in ieder geval, zij is de bruidegom kwijt, om zo te zeggen. Haar geliefde. En daarna staat er dat ze zegt, ik zal nu opstaan en in de stad omgaan, in de wijken en in de straat. Ik zal hem zoeken die mijn ziel lief heeft. En dan, ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De bruid is dus de bruidegom kwijt. En het is toch niet zo moeilijk, mensen, om te herkennen waar het over gaat. Die bruid is Israël in onze tegenwoordige tijd. Een ongelovig Israël feitelijk ook, is dat sinds dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan en dus het nieuwe verbond is aangebroken, is hij dus ook de bruidegom. Want hij zou de bruidegom zijn onder dat nieuwe verbond. Dat is niet zo moeilijk. En daarna ga je op zoek naar de bruid of naar degene die het worden moet. Maar dat verschil maak ik dus nou niet voor het gemak. Het schiet niet echt op. Per slot, de bruid is ook iemand die wat worden moet. Ze moet de vrouw, de echtgenote worden. Dus als we nou praten over een vrouw die eerst nog bruid moet worden, wordt het wel erg ingewikkeld. Dus ik laat dat buiten beschouwing. Maar het is Israël in onze dagen. Want per slotverrekening, en ik ga uit van een zo orthodox mogelijk Israël, dan ben je dus terecht bij de Joden en binnen de Joden weer bij de orthodoxie eruit. Daar verwacht men inderdaad die bruidegom. En dat weet men ook. Men verwacht de komst van de Messias en men kent hem zeker als de bruidegom. Eigenlijk is het zo dat men op elke Sabbat min of meer de bruiloft denkt te vieren. En het lied over de Sabbat is het lied over de bruiloft eigenlijk. Daar is tot op heden niks van terechtgekomen, maar inderdaad, men zegt althans te geloven dat die bruidegom zal komen en men ziet er naar uit. En ik heb me door een rabbi laten vertellen, die zei, dat is de essentie van het Jodendom. Het Jodendom wacht op de Messias. Waarna hij zei, en dat is het verschil met Christendom tegelijkertijd. Het Christendom gelooft dat hij al gekomen is. En zo is het natuurlijk ook. Maar het probleem is, het Jodendom mag dan de Messias verwachten of wellicht zoeken, maar men zoekt hem op de verkeerde plaats. Wij lezen bijvoorbeeld over de Joden in de dagen van de Heer Jezus, dat zij tot hem kwamen, zij wilden hem met geweld nemen en hem koning maken. We horen meestal dat ze riepen, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Al is die uitdrukking dan ook ontleend aan een gelijkenis. Maar er staat dan bij gelegenheid, zij wilden hem met geweld nemen en hem koning maken. En dan staat er over hem dat hij zich voor hen verborg. Noem nog zo'n verhaal uit de Bijbel. De vrouw van Potifar in Egypte Die wilde Jozef met geweld nemen en hem tot haar man, minnaar, wat je maar wil, maken. Dat is precies hetzelfde verhaal. En wat Jozef deed, is, hij ging er vandoor. En hij liet zijn kleed achter, zijn rok. En die kun je nou nog bezien in Trier. Kijk, dat bedoel ik nou, hè? Dingen door elkaar gooien. Maar het is hetzelfde verhaal. Ik denk dus ook inderdaad dat het niet zo gek is als inderdaad die rok van de Heer Jezus, de zoon van Jozef overigens, is achtergebleven hier. Als er al iets van hem is achtergebleven, zou het zijn rok moeten zijn, omdat Jozef zijn kleed achterliet toen hij wegging. En de aanwijzing daarvoor vinden we in de Bijbel, want er wordt nadat de Heer gekruisigd werd, wordt er alsnog over zijn kleed gesproken, over zijn rok. Er was iets mee. En zelfs werd het in Psalm 22 al aangekondigd. Dus de kans is groot dat het ding echt terechtgekomen is ergens op een specifieke plaats. En als het al ergens is, zou het dan toch in Trier moeten zijn. Om een of andere reden waar ik dan nu niet verder op inga. Maar bij wijze van spreken. Maar waar het me om gaat is, men wilde de Heer wel. Men wilde hem ook wel als koning. Wij weten allemaal dat de Joden verlost wilden worden van de Romeinen. En de komst van de Messias was hen welkom. Vooropgesteld dat hij daarmee het Jodendom als zodanig in eer zou herstellen. En glans en luister zou geven in de wereld. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het Messiaanse Rijk. Het liefst zouden de Joden dan nog de macht hebben gekregen over de heidenen ook. Daar zijn ze trouwens ook van beschuldigd door een Duitser onder andere. Dus ik mag het niet hardop zeggen. Dat is tegenwoordig verboden. Maar goed, dat ze altijd uit geweest zijn op wereldheerschappij. Wel, dat is niet zo vreemd. Het is wat hen van oudsher, via Mozes al, was aangekondigd. Eigenlijk nog eerder, maar in ieder geval laten we zeggen in de boeken van Mozes. Maar dan onder leiding van de Messias. Het punt is echter alleen dat de Heer Jezus zou wel koning over de Joden worden. Daar was niks op tegen. Maar in de eerste plaats moet ik dan zeggen, zover was het nog niet, want hij zou eerst moeten lijden en sterven, alvorens hij zijn heerlijkheid zou ingaan. Maar ik moet eigenlijk zeggen, want dat is de clou van het verhaal, hij zou wel over hen koning worden, maar niet onder het Jodendom. Dat wil zeggen, niet onder de Joodse religie. Dat kan trouwens niet eens, omdat de essentie, zei de rabbi, van het Jodendom is dat men de Messias verwacht. Dus als de Messias komt, betekent dat het eind van het Jodendom. En volgens diezelfde rabbi, Lodi van der Kamp, was het dan zo, ja, de Joden verwachten de Messias en de christenen geloven dat hij al gekomen is. Dat betekent dus dat volgens de Bijbelse profetie alle Joden ooit nog een keer christen zullen worden. Namelijk als ook voor hun de Messias gekomen is. Dat willen ze ook niet horen. Maar als dat dan in de toekomst moet gebeuren, waarom is het dan niet in het heden al gebeurd? En waarom komen de Joden dan nu niet tot geloof in de Heer Jezus Christus? Want nu betekent dat het einde van het Jodendom. En het betekent dat ze dus christenen worden. Maar in de toekomst betekent het dat natuurlijk net zo goed. Want dan geloven ze in de Christus. Namelijk in de Heer Jezus, dat hij de Christus is en dat hij als zodanig verschenen is. Maar goed, dat wordt al zowat 2000 jaar gepredikt. Daarom noem ik de Heer met gemak de bruidegom. Maar niet onze bruidegom, maar die van Israël uiteraard. En in bijzonder dan in elk geval voor dat wat van Israël over is, tot in onze dagen officieel, dat is het Joodse volk. Dat zoekt wel de of een Messias, maar men zoekt het verkeerd. En ik kan het rustig zeggen, want ik heb het nagevraagd aan Paulus. En die zegt, ik geef een getuigenis dat zijn ijver hebben tot God, maar niet met verstand. Romeinen 10, de eerste verse. Dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want zij zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten. Zij zoeken gerechtvaardigd te worden uit de werken der wet en niet uit het geloof. Dat zijn de laatste versen van hoofdstuk 9 trouwens nog. Dat zijn de laatste versen van hoofdstuk 9, de eerste versen van Romeinen 10. Zij zoeken wel, maar zij zoeken verkeerd. Zoals de andere profeet Jesaja zegt, de Heer zegt via Jesaja, dat wat de Heer hen geven zal, zal hij niet op hun tafel zetten. Want hun tafel is vol met drek en hun tafel zal worden tot een strik en tot een val. Dat was Jesaja 28 en Romeinen hoofdstuk 11 trouwens, dus ik ben er nog steeds in de buurt. Op die tafel komt een andere tafel. Dat is niet die van Israël, maar het is die van de Heer. Uitgedrukt uiteraard in de avondmaalstafel die we hier in ons midden hebben. Dat wil zeggen, de Joden worden genodigd aan die tafel aan te zitten. En als ik er de evangelie naast zou leggen en bovendien ook 1 Korinthe 10 en 11... dan nodigt de Heer aan die tafel, maar pas nadat het paaslam daarvan verdwenen is. Dat schiet mij te binnen, dat de Joden die lezen het hooglied aan het eind van het paasfeest. Officieel op de 8e dag van het 7-daagse feest van Pesach. Dat wil zeggen, als het afgelopen is. En dat klopt dus precies, hè? Dan ben je bij een andere tafel terecht, maar ik kwam langs een kromme redenering nou terecht, hoor, overigens. Geef ik meteen toe. Want die huwelijkssluiting, zal ik maar zeggen, tussen de Heer en Israël, is nadat het Joodse systeem, nadat de Joodse godsdienst als zodanig beëindigd is. Daarna komt er ook nooit meer een paaslam op die tafel, uiteraard. En vandaar het op onze tafel, het is eigenlijk een paastafel, dat daar het lam ontbreekt. Lees het maar na. Na de maaltijd, het lam was al op. Na de maaltijd nam de Heer het brood en de wijn. En later wordt dat de maaltijd genoemd in 1 Korinthe. Maar het was na de maaltijd, dus een andere maaltijd verdwenen. De essentie van die maaltijd is juist dat het paaslam ontbreekt. En daarmee moet ik meteen zeggen, de essentie ervan is dat het ook dus niet spreekt over het verleden. Dat is namelijk achter de rug. Het spreekt ook niet over het lijden en de dood van de Heer Jezus. Maar het spreekt over de levende Christus nu. Zijn opstanding, zo u wilt, maar zelfs dat is wat te kort door de bocht. Dat is de levende Christus, de opgestane die levend is en levend maakt en die ons leven geeft. Dat is de betekenis. Het ligt in elkaars verlengde natuurlijk, maar het betekent toch dat de oude voorbij gegaan is. En dat staat er ook in diezelfde eerste Korinthebrief. Het oude is voorbij, het zuurdecem is weg enzovoorts. Paaslam is geslacht, dat is geweest, laat ons dus nu feest vieren. En daarna komt het feest van deze maaltijd, om zo te zeggen. Brood en wijn. Maar goed, ik dwaal nu een beetje af. Wat ik probeerde te zeggen, is dat Israël de bruid, om zo te zeggen, weliswaar de bruidegom op een of andere wijze verwacht of lief heeft, maar niettemin staat er, zij zocht op haar leger, sommigen maken ervan dat ze aan het dromen was, dan zeg ik, dat maakt me niks uit, dan, want dan ga ik meteen naar het volgende vers, want daar staat dat ze hem zocht in de stad en in de wijken en in de straten. En daar vind je hem uiteraard ook niet. De stad is in de Bijbel het beeld van een wereldsysteem. Een aardsysteem. Niet noodzakelijk helemaal verkeerd. Per slot, Jeruzalem is ook een stad. En is een uitbeelding van het koninkrijk van Christus in de toekomst. Maar in het algemeen moet je zeggen, de stad is uitgevonden door... Wie is de stad uitgevonden? Kain, en daarna was het Nimrod. Dus dan heb je een paar bij elkaar. Dat is niet zo best. Dus dat is de uitdrukking namelijk van het wereldsysteem, wat het maar is. En niet in de laatste plaats dus een godsdienstig systeem, want alle wereldse systemen zijn in de eerste plaats religieus van karakter. Ook als het niet zo genoemd wordt, dan nog is het dat. En dus vanuit de stad probeert men iets te bereiken, op te klimmen tot God, een toren te bouwen. Meteen een toren bouwen als je stad bouwt. Hè? Maar daar is de Heer niet. Wij leren trouwens, als het over het nieuwe verbond gaat, dat de Heer is buiten de legerplaats. Dat is de stad in dat geval. Dat is Hebreeën 13. En men brengt het ook gewoonlijk van toepassing zelfs in de eerste plaats op Jeruzalem. Omdat nou eenmaal de Heer buiten de stad gebracht was en gekruist was geworden. Dus zelfs als de stad Jeruzalem is, dan nog vind je daar de bruidegom niet. Daar vind je de Heer niet. Want ook Jeruzalem in dat verband is de uitbeelding van zo'n werelds- en religieus wereldsysteem, al is het dan wellicht ook het Jodendom. Maar vergis u niet, als de kenmerk van het Jodendom is dat men de Messias verwacht, dan betekent het per definitie dat in het Jodendom voor hem geen plaats is. Om de eenvoudige reden dat hij dan de grote vijand is van het Jodendom. Als hij komt, betekent het dat het Jodendom ophoudt. En dat is het dilemma. Het verdraagt elkaar niet. Maar er staat dan, ik zocht hem op mijn leger, ja, daar was hij niet. Ik zocht hem in de stad, ja, daar was hij dus ook niet. Wellicht betekent vers 1 dat zij droomde, dat zou ook kunnen, maar dan heb ik ook commentaar. Want als het een droom is, wel, u weet wat ik altijd van dromen zeg. Ik kan het nu dus ook gewoon zeggen. Als profetie tot ons komt in de vorm van een droom, ongeacht wat erin staat, als het een droom is, dan gaat het gegarandeerd over onze tegenwoordige bedeling. Althans, het gaat over de tijd tussen de eerste en wederkomst van Christus. Ik bedoel, het is wel reëel, maar tegelijkertijd ongrijpbaar, ontastbaar. Het gebeurt, je kan er niks aan doen, het gaat voorbij. De Heer doet het en zonder dat de wereld het merkt. En eigenlijk terwijl hij in andere zin slaapt. En wij ook, want wij zijn slapend voor de wereld, als het ware, of dood voor de wereld. We zijn overmand door een diepe slaap. Dat wordt van Adam gezegd bij gelegenheid van Daniel enzovoorts. Maar het is de uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus, zowel als de gemeente. En vandaar dan ook dat als er gedroomd wordt in de Bijbel, heb je grote kans dat de dromer Jozef heet. Ongeacht over welke Jozef wij het nu hebben, overigens, voor alle duidelijkheid. Want de naam Jozef is verbonden nou eenmaal aan onze tegenwoordige bedeling. Vanwege de roeping van de gemeente uit Jozef, namelijk uit 10 stammen van Israël enzovoort. Goed, maar nou zijn we weer bij details die natuurlijk bepaald niet algemeen bekend zijn. En dat is het probleem van dit Bijbelboek. Als men die dingen niet weet, dan kan men dit ook niet begrijpen. Maar goed, men vindt hem niet. De bruid vindt de bruidegom niet. Ze kwam de wachters in de stad tegen. Dat zijn degenen die de stad bewaken uiteraard. En die de rust in de stad bewaken. Dan weet je meteen wie het zijn. Dat zijn degenen die leiding geven aan dat wereldse systeem. En dus ook aan dat religieuze systeem. Maar die weten niet waar de bruidegom is hoor. Want via het systeem kom je niet bij de Heer terecht. Ook wij in onze dagen, als ik even dat beeld van de bruid op onszelf van toepassing breng. Ik heb het er later nog over. Maar ook voor ons geldt dat dat niet zo kan. Wij worden niet door die leidslieden van het systeem tot de Heer gebracht. En in de praktijk blijkt zelfs dat voor zover mensen tot geloof komen, het dikwijls niet eens gebeurt door het systeem of de erkende leidslieden van het systeem. Niet van de wereld en niet van de kerk ook dikwijls. Helaas zeg ik dan, maar ja, zo is het nou eenmaal. Want het is niet een kwestie van het systeem. Ik heb het trouwens nagevraagd aan een JG. Ik heb jargon bijgeleerd. Een JG. Jehovah's getuigen. Die noemen zich zo. Aan een ex-JG. Nou, ex-JG. Hij is niet meer van de organisatie. Maar in die kringen leert men wel degelijk dat de weg naar zaligheid en behoudenis loopt via de organisatie. Zo heet dat, de organisatie. Via het systeem en buiten het systeem kan het niet. Maar ja, je hebt natuurlijk ook orthodoxe christelijke kerken die zeggen precies hetzelfde. Die zeggen dat zij de enige ware christelijke kerk zijn. En als je daar geen lid van bent, dan word je ook niet zalig. Dus die zeggen precies hetzelfde. Je moet via de organisatie moet je. Nou ja, en ik zeg nu naar aanleiding van dit vers, via de organisatie kom je er niet. Welke organisatie dan ook. En de Heer was diezelfde mening toegedaan trouwens. Die sprak de fariseeën toe. Dat waren toch de orthodoxe en de schriftgetrouwen en hoe het allemaal heet. Dat mag schriftgeleerden en geestelijke leidslieden van die dagen. En die zei, wat jullie doen, jullie hebben de sleutel der wijsheid weggenomen. Daardoor kan niemand tot wijsheid meer komen. Bovendien, jullie gaan zelf niet in het koninkrijk. En je blijft de ingang van de deur, de poort ook nog blokkeren. Daar heb ik een paar verhalen bij elkaar. Zodat er niemand door kan. Jullie blokkeren dat. Juist niet dus. Als de bruid dan toch vindt degene die haar ziel lief heeft, dan is het, als hij van deze dingen is weggegaan, dat is vers 4, er staat niet bij waar. Toen ik een weinigje, geloof niet dat dat in het groene boekje staat, eerlijk gezegd. Maar goed, toen ik een weinigje van hen weggegaan was, vond ik hem die mijn ziel lief heeft. Je moet bij die wachters juist uit de buurt blijven. Als je de Heer wil vinden. En in de praktijk gewoon buiten de legerplaats. En niet alleen uit Hebreeën 13, want Hebreeën 13 is ook een verwijzing naar de situatie van Israël in de woestijn, waar men de legerplaats inderdaad ook in de woestijn zelfs zou verlaten om tot de Heer uit te gaan, die zich had opgesteld met tabernakelen al buiten het kamp. En het is nu nog steeds zo. En bovendien, je vindt het bij Abraham al uitgedrukt, de stamvader, in ieder geval ook van de Joden, hij moest gaan uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. En als Israël Israël wilde worden, moest het uitgaan uit het land en wat het maar was. En het was toevallig dan Egypte. Maar hoe dan ook, hoe dat systeem ook heet, of het Ur der Chaldeeën is, of het is Egypte, of gewoon Babel, of zelfs Jeruzalem met een Joods systeem, maakt niks uit. Men zou daar buiten gaan, want de Heer is buiten de lege plaats. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. En het is zeker de beschrijving van de situatie uit onze tegenwoordige tijd. Als men de Heer wil vinden, moet men niet bij het systeem wezen. En zeker niet bij het Joodse systeem. In elk geval, ze vindt hem wel. Waar staat er niet bij? Maar hij was degene die zich verborg. Nou ja, ik moet eigenlijk terug naar bijvoorbeeld het voorgaande hoofdstuk. Waar staat waar die liefste is. Maar in ieder geval niet in de stad. Hij was bezig met het bewaren van de wijngaard. Of hij was aan het weiden onder de leliën. Of wat het maar was. En vanuit die positie riep hij de bruid op om tot hem te komen. Dat is hoofdstuk 2. Lees dat maar een keer na. Het herhaalt zich later ook nog in dit Bijbelboek. Maar dat deze blijkbaar niet. En toen was hij dus vertrokken. Was hij weg. Want het punt is, het mag dan zo zijn, wij zeggen het ook, dat de Heer wederkomt bijvoorbeeld voor Israël. Maar vergis u niet, hij komt buiten Israël en buiten Jeruzalem op de Olijfberg. En hij leidt en Jeruzalem en de Joodse staat dus uit. Hij komt niet tot Israël, Israël moet tot hem komen. En voor wat de individuele Israëliet betreft, de Jood dus ook in onze dagen, hij zou moeten komen tot de Messias. Om dan verlost te worden uit het oude systeem, uit het oude verbond, eventueel uit het oude huwelijk of wat ervoor moet doorgaan enzovoorts. Men moet komen tot de Heer Jezus. En hij roept hen op. En als men zelf in eigen omgeving, in eigen systeem blijft zoeken, dan vindt men hem niet. Ze vond hem en er staat er halverwege vers 4, ik hield hem vast en liet hem niet gaan totdat ik hem in mijn moeders huis gebracht had en in de binnenste kamer van degene die mij gebaat heeft, blijft een lied en dus blijven de regels zich herhalen, het is maar één gedachte, ik bracht hem in mijn moeders huis. De enige goede verklaring daarvoor lijkt mij maar te zijn dat typologisch gezien deze bruid dezelfde is als de moeder. Dat kan ik u ook zwart op wit voorlezen uit Jesaja 54. Ik doe het met opzet niet, hè? Maar uit Jesaja 54, waar niet specifiek de bruid genoemd wordt, maar wel de toekomstige vrouw van Jehovah, van de Heer. En dan staat er, nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij verlaten zijt geweest. Daar wordt de hele geschiedenis van Israël overzien. En er wordt gezegd dat die vrouw waarmee de Heer in de toekomst in gemeenschap zal treden, dat dat niettemin dezelfde vrouw is uit het verleden. En uiteindelijk, zelfs Jeremia 31 zegt het, als daar een nieuw verbond wordt aangekondigd. Want het gaat wel degelijk om datzelfde Israël. Ik zal met Juda en Ephraim, of hoe het maar staat, met Israël en Juda een nieuw verbond sluiten. Niet zoals wat ik vroeger met hen gesloten heb, dat der wet, maar nu een nieuw verbond. Maar de gedachte is dan toch dat het hetzelfde volk is. En in de Bijbel wordt het voorgesteld als de moeder en daarop volgende generaties. Maar het wordt beschouwd als identiek. Het is één en hetzelfde volk. In één kant is het verschillend. Het is ook een andere generatie, het zijn andere mensen. Maar als volk is het toch hetzelfde volk. En waar deze bruid ingaat, in zelfs de slaapkamer, de kamer, de binnenste kamer, de geheime kamer, de boudoir, maar de slaapkamer verder van haar moeder, wil zeggen, zij is dezelfde. En betekent dus dat ook hier sprake is van vervulling van beloften die God van ouds onder het oude verbond gedaan heeft en zullen in de toekomst alsnog vervullen. De Heer zal weer in relatie treden met, dat wil zeggen, een huwelijk sluiten met Israël. Waarna een wat lastige tekst komt in vers 5. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het lusten. Andere vertaling geven dat men de bruidegom, de geliefde, niet zou wakker maken, totdat hij er zin in heeft, totdat het hem lusten. Of wat het maar is, men weet er niet goed raad mee. Ik ook niet, maar de algemene gedachte is ongetwijfeld dat die liefde en dus de gemeenschap, want u weet dat wordt nauwelijks, zeker in dit soort werk, concreet genoemd. Het wordt alleen gesuggereerd door het ingaan met z'n tweeën in de slaapkamer van moe. Het moet voldoende zijn, maar de uiteindelijke toelichting, en dat is dan logischerwijze de afsluiting van dit korte schriftgedeelte, is dat die liefde op de gestelde tijd wel een keer komt. Men kan het niet opwekken, men kan het niet verhaasten. Men zou erop moeten wachten. Je kunt in de vertaling niet zien, maar het idee is, voor zover ik er wat van begrepen heb, dat liefde net zoiets is als die reeën en de hinden. Er hoeft maar wat te gebeuren, of niet dat te gebeuren, en ze zijn verdwenen. Het is schichtig, het is ongrijpbaar, je moet er geduld voor hebben. En de heren commentatoren schijnen er verstand van te hebben, dus die zeggen, liefde is een prachtig ding, maar je kunt het niet haasten. Het kost ook wat geduld, men moet heel voorzichtig zijn als men inderdaad daarvan de vruchten wil plukken. Is dat een goede uitdrukking, vruchten plukken? Geloof het wel, hè? Ja. Kan er mee door? Goed. Ja, ik ben niet zo poëtisch aangelegd als de schrijvers van de psalmen dan wel het Hooglied. Ik heb er altijd toch wel wat moeite mee. Maar goed. Maar er komt een tijd waarin de bruid de bruidegom zal vinden. Maar dat is pas als het niet meer zoekt in het eigen systeem. En begrijp je me goed, tot het eigen systeem behoort niet alleen het judaïsme, de Joodse godsdienst, maar ook dat wat er als surrogaat voor doorgaat, als vervanging, namelijk het zionisme uiteraard. Hè? Ook dat zal men moeten loslaten, vanzelfsprekend. Ik ga door naar het volgende schriftgedeelte, juist vanwege het contrast, daar hebben ze allebei achter elkaar gelezen. Er staat boven de bruiloftstoet. Nou, lees je dat in het schriftgedeelte zelf niet, maar het lijkt me toch een redelijk goed opschrift. Daar staat in mijn Bijbel, wie is zij die daar opkomt uit de woestijn? Andere vertalingen geven gewoon, wat is het dat daar opkomt uit de woestijn? Of zoiets. En of het echt vrouwelijk is, of niet. Het schijnt vrouwelijk te zijn. Wie is zij? Maar dat had ook een ding kunnen zijn. Dat is in het Nederlands het ding, dat is onzijdig, maar dat schijnt in andere talen, schijnt zo'n ding toch weer vrouwelijk te zijn. Wie is zij die daarop komt? De vertalers hebben er meteen de bruid van gemaakt. Dat zou kunnen zijn, het kan ook de hele bruiloftstoet zijn, trouwens hoor, die bedoeld wordt. De vraag is toch niet zozeer naar wie is dat meisje, de vraag is meer, wat gebeurt er allemaal, wat komt daar nu weer aan? Maar het is het meisje, maar met een heleboel eromheen, hè? Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn, als rookpilaren berookt met mirre en wierook en met allerlei poeder des kruideniers? Ik neem aan dat andere vertalingen geven een apotheker, maar in ieder geval iemand die met kruiden kan omgaan. Dat moet een kruidenier zijn, maar die heet tegenwoordig een apotheker. Ik weet het. Maar wat hier beschreven wordt is inderdaad de een of andere optocht. In elk geval de komst van de bruid. Maar het maakt blijkbaar deel uit van de bruiloftstoet. Aan het eind wordt in ieder geval de bruidegom bij name genoemd. En is ook sprake van de dag zijner bruiloft. Dus het is de feestelijke intocht van de bruid feitelijk. Die opgehaald wordt dan wel gebracht wordt. Wie is zij die er opkomt uit de woestijn? Als rookpilaren berookt met mirre en wierook. In elk geval gaat het dus om reukwerk en dat schijnt er zo bij te horen. Dat heb ik nagevraagd aan Esther dan maar. Het reukwerk hoort erbij, bij de bruid. In de spreuken lees je daar trouwens ook over in dat verband. Moet de liefde opwekken, naar het schijnt. Berookt met mirre en wierook. Daarna wijst men erop dat mirre en wierook een beeld zijn van aanbidding. Dat is het namelijk al in het Oude Testament onder de wet. Dus waarom niet? En ook in de oude woestijnreis van Israël, waarbij Israël van Egypte onderweg was naar het beloofde land en dus naar de echtelijke woning van mijn part noem je het de bruiloft, daar zou moeten opvallen in elk geval de geur van wierook en mirre, want dat was kenmerkend, dat was centraal in het legerkamp ook vanwege de tabernakel. En niet alleen mirre en wierook, reukwerk, maar ook inderdaad gewoon reuk van de wolken van het brandofferaltaar, opstijgende rook. Dus het is kenmerkend voor Israël een gehoorzaam, een gelovig, een dienend, en dus een aanbiddend Israël. Rookpilaren, wel het is dat het in meervoud staat. Als het in het enkelvoud gestaan had, had ik meteen gezegd dat is de wolkolom. Nu staat het in meervoud, dus dan... Ja, nou ja, goed, dan is het de wolkolom en de rook van het brandofferaltaar of zoiets. Kan allemaal zijn. Maar zo ongeveer zou je ook Israël in de woestijn beschrijven, in elk geval. Er komt wat anders bij. In de toekomst, en dat is natuurlijk ook nogal onbekend. In de toekomst zal Israël naar het beloofde land gebracht worden Wel, niet alle mensen in één keer. Dat gaat nog helemaal niet. Maar er is ongetwijfeld één officiële gebeurtenis waarbij men officieel het land binnengaat, daar officieel gebracht wordt. Dat moet een keer gebeuren. En dat is inderdaad vanuit de woestijn. De geschiedenis zou zich namelijk herhalen. En kort geleden hebben we het daarover gehad, dacht ik. Israël zou uitgeleid worden, niet uit Egypte, maar nu uit de volkeren. Maar voor de rest is het verhaal hetzelfde. Men zou gebracht worden in de woestijn. Men zou daar geoordeeld worden. En de gelovigen daaruit zouden gebracht worden in het beloofde land. En niet alleen maar overdrachtelijk, maar wel degelijk 100% letterlijk. In de woestijn, de plaatsnamen worden ook genoemd, want het is in de praktijk gewoon in de woestijn van Edom, in Paran, in Teman, in Bosra, in Sela, in Petra, en hoeveel namen wil die erbij hebben. Dat staat toch gewoon in de Bijbel, dus dat is geen enkel probleem. En de vraag, wie is zij die daar opkomt uit de woestijn, die kun je gewoon leggen naast Jesaja 63, was het geloof ik, vers 1. Wie is het die van Edom komt, dat is de woestijn, met bloedbesprenkelde klederen van Bosra. En het antwoord op de vraag is in Habakkuk 2, de Heere komt van Edom. Uit de woestijn, uit Petra, uit Teman, uit Sela, of wat er maar staat. Dat is duidelijk genoeg. En wat we dus hier vinden is inderdaad de officiële gebeurtenis waarbij een gelovig overblijfsel van Israël, al zijn het dan wellicht slechts de eerstelingen daarvan, maar waarbij officieel het gelovige overblijfsel van Israël als de bruid gebracht wordt naar de echtelijke woning, dat wil zeggen naar het beloofde land, vanuit de woestijn. Het wordt hier beschreven op overdrachtelijke wijze, maar de woestijn is zo zonder meer ook letterlijk. En wat de rookpilaren betreft, ik weet niet of ik het zo gauw kan vinden, in Jesaja 4 van het Messiaanse heil. Jesaja 4 lezen wij over de komst van de Messias, over een herstel van Israël, over de ontkomenen in Israël, vers 2. Dan wel over de overgeblevenen in Sion, wat gewoon twee keer hetzelfde is. Dat is dus gewoon het gelovig overblijfsel. Maar daarvan staat dat de Heer hun zonden zal hebben afgewassen. Er staat in vers 4, waar notabene gezegd wordt, als de Heer zal afgewassen hebben de drek der dochteren van Sion. Namelijk de bloedschulden van Jeruzalem. En dat is wel aardig, want die dochteren van Sion komen we tegen inderdaad in Hooglied 3, vers 10. Zover waren we nog net even niet. Maar het is gewoon de aanduiding van het gelovige overblijfsel. Maar daar staat dan vervolgens over in Jesaja 4... Vers 5, en de Heere zal over alle woning van de Bersions en over haar vergaderingen scheppen een wolk des daags en een rook en de glans eens vlammend vuurs des nachts. Want over alles wat heerlijk is zal een beschutting wezen enzovoort. En als ik dat heel kort met eigen woorden zeg, staat er dus gewoon dat net als in het verleden, in de dagen van Israël bij de doortocht door de woestijn naar het beloofde land, zoals daar toen die wolkolom dan wel die vuurkolom was, zo zal dat ook in de toekomst weer zijn. En dat lees je dus dan ook in Hooglied, daar herken je dat dus ook. Daar is weer sprake van rookpilaren berookt met mirre en wierook en met allerlei poeder des kruidenis. Reukwerk. Maar daarmee ook rook, wat eigenlijk hetzelfde woord is. Daarna heb ik nog een andere vergelijking, want die rookpilaren die zouden ook een rol spelen aan het eind van de 70e week van Daniel bij het overblijfsel van Israël. Want er zouden teken, bij het aanbreken van de dag des Heren zou zon, maan en sterren verduisterd worden. En er zouden tekenen zijn op aarde en in de hemel, bloed en vuur en rookpilaren. Hoezo rookpilaren? Zelfs Petrus haalde het aan in Handelingen 2 nog, uit Joël 2 immers. Rookpilaren. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat de rookpilaar in de eerste plaats toch de wolkolom is, maar dat die bij meerdere gelegenheden zal zijn, omdat men niet allemaal tegelijk in één keer naar het beloofde land gaat, maar dat het in fasen gebeurt. Dat elke keer als er een groep uit Petra vertrekt en weer en naar Jeruzalem optrekt langs de King's Highway, dat er zo'n kolom meegaat, net als in het verleden, als uitbeelding van de geest die hen leidt door de woestijn, enzovoorts. En als dat niet is, wat is het dan wel? Maar in elk geval, ze komt uit de woestijn. Daarna vers 7 ziet het bed. Dat zal een Freudiaanse vergissing zijn bij de vertaling. Maar het is een rustplaats. En als u mij vraagt, is het gewoon zo'n draagstoel, weet u wel. Waarin de oudheid met Cleopatra mee naar die keizer. Die keizer, nou goed, dat doet er nou niet toe. U moet zich een draagstoel voorstellen in elk geval. Het bed dat Salomo heeft, daar zijn 60 helden rondom van de helden van Israël. Daarna zegt men weer, zit zij nou in het bed van Salomo hier? Of zit Salomo in zijn bed? Gaat het nu over Salomo? Of hebben we alleen zijn bed en is Salomo er nog niet bij? En zo kun je nog uren doorgaan. Maar ik denk dat het inderdaad gaat om de draagstoel en daarmee een draagtroon van Salomo zelf. Ik denk ook dat hij er zelf bij is, uiteraard. Want als Israël vanuit de woestijn gebracht wordt naar het beloofde land, dan gaat de Heer voorop, want dat zegt Micha 2. Los van alle schriftplaatsen die zeggen dat de herder de kudde zal leiden door de woestijn naar het beloofde land. Ook in de toekomst. En dus moet hij erbij zijn. In elk geval, en als het de bruiloftstoet is, dan mag je toch aannemen dat de bruidegom er ook bij is. Het bed dat Salomo heeft, daar zijn 60 helden rondom van de helden van Israël. Schrik er maar niet van, maar ik denk dat het gewoon een uitbeelding is van de gemeente, hoor. Degenen die hem dragen, op wie hij rust, om zo te zeggen. Per slot, de Heer Jezus kwam een keer naar Jeruzalem op een ezel die hem droeg. En die ezel is ook een uitbeelding van de gemeente. En als je nou gedragen wordt door 60 helden, dan heb ik er geen enkel moeite mee. Er staat niet bij wie het zijn. Ik denk dat het dus ook een beeld is van de gemeente die daarin betrokken is. Maar ja, dat kost enorm veel tijd om uit te leggen dat onze gemeentelijke verantwoordelijkheid er nou eenmaal één is. In de eerste plaats ten aanzien van Israël. Wij worden daar verantwoordelijk voor gesteld, want wij zijn eerstelingen van Israël. En in de Bijbelse hiërarchie vind je aan de top God zelf, de onzienlijke God, dan de Heer Jezus Christus, die hoofd is van de gemeente, dus daarna komt de gemeente. En daaronder krijg je inderdaad Israël. Kun je ook een andere lijn nemen, Christus is de bruidegom, maar de gemeente is zijn lichaam, dus zijn het lichaam van de bruidegom. En in de hiërarchie volgt daarna dus de bruid, en dat is weer Israël. En hier vind je de bruidegom met een gezelschap bij zich. En wie ook dat gezelschap is, het moet een uitbeelding van de gemeente zijn. Het kan niet de uitbeelding van Israël zijn, want die wordt uitgebeeld in die bruid en daarna eventueel in die dochteren Sions. Die horen bij de bruid. Maar hier, die 60 helden, dat moet de gemeente zijn. Als u vraagt waarom 60, dan het hadden het 24 kunnen zijn, ook 12. Het had 70 kunnen zijn vanwege de 70 oudsten. Van Israël, het had er 24 kunnen zijn vanwege de 24 oudsten, want zo worden ze genoemd in openbaring. Het had er ook gewoon 12 kunnen zijn, oudsten, want 12 staat voor heerlijkheid en heerschappij. Het kan ook het vijfvoudige ervan zijn, 60, 5 van 12. 6 heeft namelijk echt rechtstreeks van doen met de zoon des mensen en zijn eerst geboorterecht. En daarom staat 6 ook inderdaad voor Christus als de hoge priester, als de zoon des mensen, de hoge priester van het nieuwe verbond. Kan ik nou zo gauw niet uitleggen, maar er zijn wat schriftplaatsen waaruit ik dat kan illustreren. En hier dan 60 vooruit. En als die draagstoel zijn troon is, dan zijn die 60 dus rondom de troon. Koningen en priesters zijn wij. En hier heten zij helden, op andere plaatsen trouwens ook. Die bovendien altemaal zwaarden houden, die geleerd zijn ten oorlog. Dat wil zeggen, ze hebben daarvoor geleerd en ze zijn daarin bedreven. Elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup vanwege de schrik des nachts. Ik dacht dat we daar toch de gemeente wel in herkennen, of niet? Indien niet, dan moeten we het eerst over andere zaken hebben. Over de gemeente zelf namelijk. U weet toch, dat zwaard, dat is toch het woord van God? Elk houdende zijn eigen zwaard, elk hebbende zijn zwaard, is toch gewoon zijn eigen Bijbel? En het hoeft niet het boekje te zijn, ook in de zin, juist in de zin van het woord van Christus dat in onze harten zou wonen. Binnenin ons, daar houden wij dat woord. En daar houden wij de belijdenis vast, zoals de Hebreeënbrief dat een keer of wat formuleert. En wij staan inderdaad in de strijd, daarom zijn wij ook eerstelingen. En de helden, dat zijn de commando's, die gaan voorop. Maar dat is precies wat de gemeente is, wij gaan voorop. Met de eerstelingen van zijn koninkrijk, nog in een vijandige wereld, enzovoorts. Bovendien, vanwege de schrik des nachts, want de wereld verkeert in onze dagen in duisternis. Als dat ooit in de geschiedenis zo is, dat de wereld in duisternis verkeert, is het in onze dagen. Daarna wordt het kerstfeest en leren wij dat een volk dat in duisternis wandelt, licht zag. En daarbij weer bij de 10 stammen en de gemeente enzovoort. Maar goed, ik noem maar even een paar dwarsstraten, opdat we het zouden herkennen. Die 60 zijn gewoon een beeld van de gemeente. Ze gaan voorop, zijn ze helden, dragen de eerste verantwoordelijkheid en zijn ten nauwste verbonden met de bruidegom, uiteraard. Daarna staat er, de koning Salomo heeft zich een koets gemaakt van het hout van Libanon. Ik denk dat die koets dezelfde is als het bed van vers 7... En de koets hoeft niet noodzakelijk wielen te hebben, maar het kan ook een draagkoets zijn. Ik las een vertaling, daar stond in plaats van koets, stond sedan. Vond ik wel leuk, want ze noemen we bepaalde typen auto's. Maar in werkelijkheid komt de naam van een bepaald type rijtuig. Een houten koets, maar ook nogal wat goud erbij. De koning Salomo heeft zich een koets en rijtuig. Het woord komt trouwens alleen maar hiervoor. En voor degene die dan denkt, dan moeten we toch weten wat voor soort Hebreeuws dat is, kan ik u vertellen. De enige aantekening die ik tot voor kort van het boek Hooglied had, ging over dit woord koets. Hoe ik daar ooit bijgekomen ben, weet ik niet. Maar het was me onderweg ooit een keer opgevallen dat het woord voor koets in de concordantie staat naast de naam Ephraim. En dus inderdaad van dezelfde wortel komt. Zodat ik geneigd ben die koets in verband te brengen inderdaad met het eerstgeboorterecht. En dus met Ephraim. De eerste vrucht, dubbele vrucht enzovoorts. En dat past hier heel goed. De enige plaats waar dit woord gebruikt wordt is in verband met Salomo. En dat is de eerstgeborene, de rechthebber op de troon van David. En degene in wie de schatten der wijsheid verborgen waren voordat de Heer kwam natuurlijk. Dus het kan niet missen, duidt op zijn eerstgeboorterecht. Gemaakt van het hout van Libanon, leuk, want via de koets kwam ik bij die 10 stammenverhaal even terecht. Eerstgeboorterecht enzovoorts. Maar bij Libanon kom ik daar ook altijd terecht, want Libanon is dezelfde naam als die klassieke naam voor de Britse eilanden, weet u, hè? Albion. Het is volstrekt hetzelfde woord, Libanon. Het is de verwijzing bovendien naar de naam van Laban. En dat was de andere tak van de familie waar Jacob zijn erfenis haalde. Die had hij van Isaac moeten krijgen, maar die kreeg hij alleen op papier. Verder kreeg hij niks van Isaac. En hij ging naar oom Laban en daar kreeg hij zijn erfenis. Zo is het met ons ook, hè. We hebben alleen de belofte meegekregen. En daarna werden wij gezegend langs de andere tak van de familie. Als u het niet begrijpt, sorry, maar het is echt niet zo snel uit te leggen. Kijk, en dat maakt dit boek dus lastig, hè. Er wordt maar gezegd dus dat de heerlijkheid van Salomo in hoge mate afkomstig is inderdaad van die belofte van het eerstgeboorterecht die aan Ephraim gedaan was enzovoorts. En daarmee wordt dus inderdaad de gemeente besloten. En als dus dat bed en die koets hetzelfde zijn, wordt de koets gedragen door die 60 helden. En dan weet je het weer precies, dat is natuurlijk de gemeente, want dan gaat het over de gemeente van eerstgeborenen. Maar hij was gemaakt van het hout van de Libanon. De tempel was trouwens ook gemaakt van hout van Libanon, dat weet u, hè. En u weet, de tempel is ook een beeld van de gemeente, zo is het verhaal weer rond. De pilaren derzelfde maakte hij van zilver. Het idee is dat je een soort koets hebt en dan pilaren spijlen. En daarop de overdekking, de kap, niet tegen de regen, zuster, maar tegen de zon. Maar die pilaren, daar rust het hele ding op als het ware. Dat vind je in de tabernakel ook al, want de pilaren van de tabernakel waren niet altijd van zilver, maar ze rusten wel op zilver. Ook niet allemaal trouwens, maar de meesten. En het is zo omdat zilver staat voor de verlossing die tot stand gekomen is via een los prijs. En zilver is hetzelfde als geld. Per definitie, zilver is, heb ik nagevraagd aan een Fransman. Zilver is geld en geld is zilver en dus zilver staat voor verlossing. Heel de Bijbel door en hier dus ook, daar berust het op. Verlossing die tot stand gebracht is en de vloer, hier heet het vloer, nou dat kan, maar het gaat om het onderste deel in elk geval, is van goud. Dat wil zeggen wel degelijk van hout, maar overtrokken met goud. Ik denk dat als die echt van goud was, zouden die 60 mannen gezamenlijk nog niet hebben kunnen dragen. Want goud is verschrikkelijk zwaar, hè. Maar dat terzijde. Maar het is goud, een beeld van eeuwige dingen uiteraard. Eeuwig leven, eeuwige heerlijkheid. En zo hoort het bij de koning uiteraard. Daarna staat er, het gehemelte was van purper. Dat brengt me meestal ook met koningschap in verband. Niet geheel ten onrechte, maar in werkelijkheid. Purper staat niet voor koningschap, maar voor priesterschap. Maar goed, de koning wordt geacht de hoge priester te zijn. Het is één en hetzelfde. Purper is de kleur van de middelaar tussen hemel en aarde, dus de priester. Aan de ene kant de hemel, blauw, aan de andere kant de aarde. Rood, En daartussenin, meng ze maar met elkaar, heb je purper. Hemelsblauw, purper en scharlaken heb je ze bij elkaar. Het is koningschap en priesterschap bij elkaar. Dus gaat het om de koning en hoge priester van het nieuwe verband. En het binnenste was bespreid, geplaveid, zeggen anderen. Was geplaveid, bekleed, betekent het gewoon, met de liefde van de dochteren van Jeruzalem. De achterliggende gedachte schijnt te zijn van dat ze allemaal cadeautjes hebben meegebracht. En helemaal binnen kan dus dan allemaal die geschenken van uitdrukking van liefde en verbondenheid. Van de dochteren van Jeruzalem. Maar de dochteren van Jeruzalem of van Sion zijn in zichzelf net zo goed een beeld van de gelovige overblijfsel en dus van de bruid. En dan staat er, gaat uit en aanschouwt gij dochteren van Sion, de koning Salomo. Dat wil zeggen, aanschouwt hem. Gaat uit en aanschouwt de koning Salomo met de kroon waarmee hem zijn moeder kroonde op de dag zijner bruiloft. Het aardige is, de bruid brengt de bruidegom in de kamer van haar moeder, maar de bruidegom heeft de kroon die hij eveneens van zijn moeder gekregen heeft. Dat klopt inderdaad, die had het geregeld. Maar de betekenis is uiteraard dat hier de vervulling plaatsvindt van wat van oorsprong beloofd was aan Israël, zal ik maar zeggen. Aan de ene kant aan Israël als volk, aan de andere kant was ook beloofd het koningschap voor heel Israël overigens, maar meer specifiek voor de eerstgeborenen uit Israël dan wel uit de stam van Juda. Maar wat dus in de toekomst zal gebeuren is ontleend aan of is de vervulling van hetgeen in het verleden al gezegd was aan Israël en in het bijzonder aan het huis van David uiteraard. Maar tegelijkertijd ook Efraïm, de eerstgeborene. Dat is het moeilijkste aspect van het hele verhaal. Want wij leren van de Heer Jezus niet dat hij uit Efraïm was. Wel dat zijn vader Jozef heette, dus je krijgt associatie met de naam. Maar de connectie ligt hem in het feit dat de bruidegom niet slechts is de Heer Jezus Christus en de bruid is een heel volk. Maar de connectie ligt er maar in dat de bruidegom is Christus en de gemeente is namelijk een heel volk. En dat is wel degelijk uit Efraïm en op basis van wat zwart op wit aan Efraïm beloofd was. En daarmee aan de 10 stammen. Dat leg ik nu verder niet uit. Ik noem het alleen. Hè. Dat is niet uit te leggen in een paar zinnen. Maar het idee wat erachter steekt is natuurlijk dat de Christus en de gemeente eerstgeborenen zijn, eerstgeboorterecht hebben. En dat het eerstgeboorterecht is wat beloofd was aan Jozef, dan wel Efraïm zijn zoon, dan wel aan de 10 stammen waarvan ik de koning was. En zo komen die dingen bij elkaar. Het zijn beloften die van oudsher gedaan zijn. Beloften die gedaan zijn aan de moeder, maar die vervuld worden in een veel latere generatie. Meer bespreek ik van deze geschiedenis niet. Want de essentie ervan hebben we hier inderdaad genoemd. De ene kant dat huwelijk zou gesloten worden. Aan de andere kant de spanning die er is. De bruidegom roept de bruid op, maar ze komt niet. En de bruid zoekt de bruidegom, maar kan haar niet vinden. Het komt allemaal wel goed overigens, uiteindelijk. De partijen komen wel tot elkaar, maar essentieel is de spanning die er is. En de vraag, hoe lang duurt het nog? En wanneer zal dan uiteindelijk die huwelijkssluiting plaatsvinden? Die zal plaatsvinden uiteraard in de dagen van de wederkomst van Christus. En één van de manieren om het te formuleren is gewoon deze. Wanneer zal dat huwelijk gesloten worden? Ja, als de bruid gereed is. En daar maakt de Bijbel een boel werk van dat de bruid gereed moet gemaakt worden voor de bruiloft dan wel voor de bruidegom. Dat is één ding. Maar je kunt natuurlijk ook nog zeggen als de bruidegom gereed is. Want ja, dat volk, die bruid moet tot bekering komen en tot geloof komen dus in de toekomst. Maar wat de bruidegom betreft, dat betreft net zo goed een heel volk en dat moet er ook eerst zijn. En je zou onze tegenwoordige bedeling kunnen omschrijven als de verzameling van de bruidegom. Ja, dat is slecht Nederlands, dat kan helemaal niet, maar hoe noem je dat dan anders? De verzameling van de bruidegom in de toekomst is sprake van de verzameling van de bruid en die worden bij elkaar gebracht. Dat zo is, lees je in Jesaja 62. In 63, vers 1, komt de bruidegom. Dat staat er niet, maar daar komt de Heer van Edom, de Messias. Nou, de vraag is, wie is het die van Edom komt? Daar komt hij dus door de woestijn, met zijn gelovig overblijfsel. Dan is hij dus uitgetrokken, Micha 2. uit de schaapskooi, uit Bosra, uit Petra namelijk, door de poort uitgegaan, met de kudde achter zich aan en de herder voorop, zodat er niet, je hebt niet de koning en de herder, zoals sommige hooglied verklaren, maar het is er maar één, de koning is de herder en de herder is de koning. En hij leidt het volk, dan wel de bruid, door de woestijn inderdaad naar het beloofde land. Maar in hoofdstuk 62 vind je wel degelijk beschreven dat er zo'n huwelijk gesloten zou worden. Dat is in elk geval in vers 4. Want de Heer heeft lust aan u en het land zal getrouwd worden. En dat betreft niet de grond, maar betreft het volk dat daar woont, uiteraard. En dan vers 5, want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt. Ik zeg altijd, je moet die uitdrukking even systematisch opschrijven. Naast elkaar, de jongeling trouwt een jonkvrouw. Daaronder schrijf je, alzo zullen uw kinderen u trouwen. Want het is een vergelijking. Die jonkvrouw en u komt overeen, dat is namelijk Israël. Maar de jongeling en uw kinderen blijkt ook hetzelfde te zijn. Zodat de jongeling niet maar één man is, maar meerderen dus. Een meervoud. Gewoon onder elkaar schrijven een keer. Gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En dan nog een keer. En gelijk de bruidegom, dat is dus die jongeling, maar het is ook uw kinderen. Gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, dat is dus u, namelijk de jonkvrouw, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Met andere woorden, de bruidegom, de jongeling, de bruidegom bestaat uit of wordt gevormd door kinderen van Israël. Zij zijn dus uit Israël voortgekomen. Dat is niet zo moeilijk, als de bruidegom één man is, is het de Heer zelf. En die is ook uit Israël voortgekomen, dus het mag geen probleem zijn. Maar hoe kom je aan het meervoud? Omdat meervoud is gewoon de gemeente die uit Israël is voortgekomen. In geestelijke zin uit Juda, uit de Heer namelijk. En in letterlijke zin uit Efraïm. Daar ga ik niet verder op in, maar het is een volk. En dat het zo is, staat hierna ook weer aan het eind van het hoofdstuk, waar de Heer komt met zijn loon. Hij komt met zijn loon tot zijn volk, maar zijn loon blijkt ook een volk te zijn. Volgens het laatste vers. Ik lees het met opzet niet, want het is me nou te ingewikkeld om dat nu uit te leggen nog. Dat was heel mijn bedoeling niet. Mijn bedoeling is u voor te houden dat we hier in Hooglied 3 te maken hebben met de Heer en Israël. Daarmee ook met de gemeente tegenover Israël. En terwijl hier in Hooglied sprake is van die gespannen relatie, niet alleen in dit hoofdstuk, maar heel het boek door. Die gespannen relatie van krijgt ze hem wel, krijgt ze hem niet. Of hebben ze elkaar al, of nog niet. Ja, ze, nee, toch niet, hij is weer weg. Zo vind je dat hier ook. Maar dat is de beschrijving van de Heer en Israël. Het is niet de beschrijving van de Heer en de gemeente. Dat kan namelijk niet. De gemeente is niet de bruid, de gemeente is de bruidegom. Maar ik wilde u maar één argument geven, eigenlijk wilde ik zeggen. En dat ene argument is dat de gemeente op geen enkele wijze ooit de bruid kan zijn. Niet in de toekomst, niet in het heden en ook niet geweest is in het verleden. Dat kan niet, want de gemeente bestaat louter uit wedergeboren mensen die het leven van Christus hebben ontvangen. Bestaat alleen uit diegenen die leven officieel, daar heb ik het alleen nog maar over, in gemeenschap met de Heer. Zij waren nooit de bruid. Zij maakten ineens deel uit van de bruidegom. Of, want het komt echt wel in de Bijbel voor, of zij maken deel uit van de vrouw. Maar niet als bruid. Want zodra het huwelijk heeft plaatsgevonden, gesloten is bedoel ik, zal ik maar zeggen, dan is het niet meer de bruid, maar de echtgenoot. Ik vertel altijd wat mijn vader er ooit van zei. Mijn vader zei ooit dat men gelooft dat de gemeente de bruid is. Nou ja, dat is nog tot daar aan toe. Maar het probleem is dat men daarmee de wezenlijke positie van de gemeente ontkent. Dat is er namelijk een van gemeenschap. En u weet, men heeft bezwaar tegen gemeenschap voor het huwelijk. Wat een rare uitdrukking is, mijn zinziens, maar laat maar zitten, daar gaat het nu niet over. Men heeft daar bezwaar tegen, maar diezelfde mensen beschrijven de gemeente als bruid en ontkennen dus de gemeenschap die ze met de Heer hebben. En dat doen ze ook echt, niet onwetend, dat doen ze ook echt. Want ik zeg altijd, als je literatuur tegenkomt, boeken tegenkomt, waarin de gemeente als bruid beschreven wordt, dan gaat het altijd erover dat we de bruidegom moeten verwachten, want de bruidegom komt ons halen en wij moeten ons rein voor hem bewaren. En zoals het straks komt, dan moeten we rein zijn en onbesmet en wat het maar wezen mag. Dat is altijd het verhaal wat aan het woord bruid wordt opgehangen. En het is dus de ontkenning van de gemeenschap die wij hebben. En dat maakt het tot een heel noodlottige leer. En daarna zegt u, het loopt zo'n vaat niet. Nee, maar dat is ook niet zo'n fraaie opmerking. Want dat betekent gewoon dat de mensen dingen die ze zelf geloven en leren, dat ze die niet al te serieus nemen. En dat is ook zo, en dat is in dit geval dan maar goed ook. Want wat ons betreft, wij leven in die gemeenschap met de Heer. Begrijp u me goed? Als we de Heer zoeken in ons eigen systeem, vinden we hem ook niet hoor. En of je nou in de kerk een officieel avondmaal viert omdat je lid bent en mag deelnemen, of dat ze je toegelaten hebben na verloop van tijd, of je zondert je af en je zegt nee, wij zijn een vergadering van gelovigen, ik noem maar een uiterste dwarsstraat, wij zijn een vergadering van geloven en wij zetten daar buiten op de tafel des Heren op, dan nog heb je je eigen systeem opgericht. Het schiet niet op hoor, te denken dat dat het nou is en dat dat bepalend is voor... Dat zo'n systeem bepalend is voor wie wij zijn, ongeacht of je het systeem zwart op wit bindend hebt verklaard of niet. Ongeacht of je ledenlijst heet of alleen maar verjaardagskalender, omdat je het niet ledenlijst wil noemen. Dat maakt niet uit, hè. Die vindt de Heer niet in een systeem. Waar het om gaat is dat wij, ook wij in onze dagen de Heer vinden, buiten de legerplaats. Maar officieel is dat onze positie, daar is de Heer ook. En wanneer wij ons omkeren, zal ik maar zeggen, zien wij de Heer. Dat was ik vanmorgen in Openbaring 1. Ik hoorde een stem, zei Johannes. Die zei wat. Ik keerde mij om de stem te zien en hij zag inderdaad de Heer. En zo is het met ons ook. Wij zien de Heer. De Heer maakt zich in ons bekend. Wij leven in de gemeenschap met hem. En het avondmaal is daar de uitbeelding van. Dat is de essentie. Dat is de enige echte betekenis van brood en wijn, de tafel des Heren. Het drukt uit de gemeenschap waarin wij geplaatst zijn, met de Heer. Begrijp je me goed? Ik bedoel niet, dat betekent dat we deelnemen aan de maaltijd en dus een stukje brood en een slok wijn tot ons nemen. Nee, ik heb het over ons leven van alle dag. Daar is het de uitbeelding van. Wij leven in die gemeenschap met de Heer. Voor zover de gemeente als vrouwelijk beschreven wordt in de Bijbel, gebeurt het omdat het juist uitdrukt dat wij aan de Heer verbonden zijn, onlosmakelijk en ook trouwens juridisch, want we leven onder het nieuwe verbond. Maar het is ook niet te verbreken, dat verbond. In die gemeenschap leven wij, en dat is een ideale gemeenschap, daar is niks op af te dingen. Daarop zouden wij dus ook vertrouwen. Voor ons geldt niet dat wij onszelf zouden reinigen enzovoorts om ons acceptabel te maken voor de Heer of iets dergelijks. Dat is iets wat specifiek tot Israël gezegd wordt. Het zou zich reinigen en zou dat doen simpelweg door wat wij al gedaan hebben, namelijk wij zouden tot geloof komen. Maar goed, wij waren heidenen en ineens waren we kinderen Gods en waren we in de gemeenschap met hem geplaatst. Maar we waren nooit bruid. En daarna neem ik altijd dat enige voorbeeld wat de Bijbel zelf ons geeft van die huwelijksrelatie, die van Adam en Eva. Die staat zwart op wit in de Bijbel als beeld van de gemeente in Efeze 5. Het wordt ook een verborgenheid genoemd. En het leuke van Eva vind ik altijd dat zij nooit de bruid was. Want voordat zij zijn vrouw was, was ze er gewoon niet. Bestond ze domweg niet. En als je zegt, maar ze was toch van zijn lichaam, dan zeg ik, nou ja, oké. Dan was ze ook daarvoor in zijn gemeenschap. Dus wat ik nu zeggen wil, is daarmee duidelijk genoeg gezegd. Zij is wel zijn vrouw, maar ze was nooit zijn bruid. En voor zover ze zijn vrouw is, zegt Paulus dan ook, ja, ze is vlees van zijn vlees en been van zijn been. En dat is de positie van de gemeente. Deze gespannen relatie uit het Hooglied kennen wij niet. Dat is al niet onze relatie met de Heer of de relatie van de Heer met ons. Onze relatie is die van het nieuwe verbond, waarin Israël in de toekomst alsnog geplaatst zal worden. En daarvan, van die verhouding, daarvan is brood en wijn, brood en beker, de uitbeelding. Hij heeft ons genoopt tot zijn tafel, niet hij is aan onze tafel komen aanzitten. Wij zijn uitgegaan buiten de legerplaats en hij is niet in onze legerplaats gekomen. Hij is bovendien, het loopt tegen kerst, ik mag het eigenlijk niet meer zeggen, want het wordt gevaarlijk. Hij is bovendien niet tot ons afgekomen, maar hij heeft ons tot zich opgetrokken. voor zover hij tot ons afkwam, ging hij met ons ten onder. Hij stierf namelijk. Hij werd mens om te sterven. Maar voor zover wij bij hem zijn en met hem verbonden zijn, is het niet hier op aarde omdat hij tot ons kwam, maar is het in de hemel omdat hij ons met hem gezet heeft in de hemel. En daar is onze positie. En als in de toekomst de bruidegom zijn opwachting maakt en men uitgaat de bruidegom tegemoet, zal blijken dat u en ik bij die bruidegom behoren. En dat wij inderdaad ons zullen vervoegen bij Israël, zelfs letterlijk daar in de woestijn en al dat soort dingen meer. Wat ik me er meer bij voor moet stellen, weet ik nauwelijks. Maar dat het zo is en dat we samen met de Heer in heerlijkheid zullen verschijnen aan Israël, dat is wat de Bijbel inderdaad leert. Amen.